En des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu van Psalm 40, vers 1 en 2. Zingen wij na voorlezing van de geboden des Heren van Psalm 1, het eerste vers. De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Daarvan het vijfde hoofdstuk. We beginnen bij het 24ste vers tot 34. Marcus 5, 24 tot 34. We lezen nu het woord Gods aldus. En een grote schare volgde hem, en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw, die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had, en veel geleden had van vele medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel erger geworden was, deze van Jezus horende, kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Want, zij zeiden, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gered zijn. En terstond is de bron haars bloeds opgedroogd en zij wist aan haar lichaam dat zij van de kwaal genezen was. En terstond Jezus, wetende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de scharen en zeide: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de scharen u verdringt, en zegt gij: wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u gered. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus, we danken u dat wij samen mochten komen in uw bedehuis, dat gij ons geroepen hebt en dat wij voor uw heilig aangezicht mogen verschijnen. O Heere, hoeveel is er in ons leven waarvan we niet weten wat wij doen. Afstand tussen u en ons is niet alleen naar onze opvattingen van ruimte zo oneindig. O Heere, het innerlijk, het verschil van wezen, het onderscheid van het beste van ons en dat wat uitstraalt in de buitenste hemelen. O Heere, wij kunnen er niet over spreken, maar we mogen toch tot u roepen. En wij bidden u, zie ons aan in de Zoon uw liefde. En wij bidden u, Heer Jezus, wil onze woorden, die te zwaar zijn om op te stijgen in de hoogte van het ontoegankelijk licht, wil onze woorden licht maken door uw straling, door uw liefde, door uw verzoenende liefde, omdat wij toch tegen alle beperkte ervaringen van ons gewone dagelijkse leven in mogen erkennen en mogen geloven dat wij verbonden zijn met u. Heere, wij bidden u wil schenken dat wij uw woord mogen horen, wil zelf tot ons spreken. en wil ons niet in de gevangenis laten van onze eigen opvattingen en ook niet van onze welgemeende voorbereidingen en verwachtingen, maar wil ons door uw genade daar ver bovenuit heffen. Heere, geef ons uw Heilige Geest, opdat het woord klank mogen krijgen door die kracht. Wij dragen u op al onze noden, de voor ons bekende. In de eerste plaats, we denken aan de zieken, wilt gij hen genezen? Wilt gij aan alle denken die eenzaam en verlaten zijn, en die geen toekomst zien, of die een verkeerde toekomst zichzelf geschapen hebben? O Heere, wil u ontfermen over ons allen? En wij bidden u ook om ons te helpen in de nood die wij niet kennen. Die gij weet wat wij van nodig hebben, eer wij u bidden. O Heere, en wil zo zijn met mensen die zo ootmoedig of zo bevreesd zijn dat ze hun ware nood en de nood van degene die hen toevertrouwd zijn niet eens bewust in het oog durven nemen. Heere, ontferm u over ons allen. We herhalen het steeds en we zouden het oneindige keren moeten zeggen. Wil ons zo zegenen. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u ons. Amen. En zingen wij nu met elkaar gezang 213 en een geheel. Het 32e vers van Marcus 5. Marcus 5, vers 32. We lezen het woord Gods nu al dus. En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. Beter des Heren, er wordt ons in dit schriftgedeelte gesproken van een schare die de Heer Jezus omgeeft en hem verdringt. Het is altijd merkwaardig dat waar God zich openbaart, maar het goddelijke is, ook in zijn afstraling, ook in de hoogste en heerlijkste dingen die de mensheid ontvangen heeft, dat er altijd tweeërlei mensen omheen zijn en erdoor gegrepen worden. Eensteels de schare, andersdeels de enkeling die een blijvende verbinding met God en zijn heil heeft. Waarom de schare? Wat is de schare eigenlijk? Daarop velerlei wijze over gesproken en ik ga er nu niet te uitvoerig op in. Noem enkele kenmerken. Niemand behoort van nature tot de schare. De menigte ontstaat eigenlijk uit de wanhoop der mensen. En niet alleen uit de wanhoop, maar ook uit een poging tot laatste zelfbescherming. Want het heil en het goddelijke, de straling van openbaring, is zo overal aanwezig dat naar het woord van de apostel niemand onschuldig gehouden kan worden als hij het heil niet ontvangt. De mens in de schare gevoelt wel waar in welke richting de goddelijke openbaring, God, het goddelijke licht met het heil dat alleen in hem is, maar de mens in de schare waagt het niet om zich daaraan toe te vertrouwen, wil het goddelijke uitsluitend ten eigen behoeve gebruiken om zijn eigen leven op een of andere manier in stand te houden en te rekken. Maar de mens in de schare wijkt terug voor de waarachtige confrontatie. Hij zoekt het heil op een ander plan. De mens in de schare heeft ook de genademiddelen. Hij weet wel dat er iets is. En hij weet ook dat het leven waarde heeft. Maar hij ziet op tegen de waarachtige confrontatie. Wat zijn de genademiddelen die de schare, de menigte gebruikt? Ach, we kennen het in deze tijd ook wel. Het is een afleiding. Het is nooit tot de waarachtige situatie doordringen waarin een mens is geraakt. Het is overstemmen. De roep van God. Adam, mens, waar zijt gij? Waar houdt je nu op dit ogenblik op? Hoe staat het eigenlijk met je hele leven? Waar ben je terecht gekomen? Hoe ver ben je afgedwaald? En het antwoord is altijd weer, ik verberg mij in het struikgewas van de hof. De schare schept zichzelf bedekkingen. En dat zijn ook de genademiddelen. Wat zijn de genademiddelen van de scharen die wij heden tegenkomen? Laten we duidelijk zeggen, we kunnen in oude tijden gaan zoeken. We kunnen het ook nu onmiddellijk stellen. De genademiddelen die de mens in de schaar op het ogenblik heeft, waardoor hij zijn situatie uithoudt, dat is drang, ergere soorten verdoving, dat is het roken, dat zijn de radio en de televisie om sensatie, verstrooiing te hebben. Dat is ook iets waar wij als moderne mensen ook helemaal niet meer buiten kunnen. Dat is vakantie. Of neemt u het nare woord relaxen. Je wordt er onpasselijk van, esthetisch al, als je het hoort. Maar het zijn alle dingen die, waar je tegen tekeer kunt gaan. En de gevaren kun je ervan noemen. Maar het is langzamerhand een noodzakelijk iets geworden voor mensen om het te kunnen uithouden. En het grote, de goddelijke heerlijkheid, behoeft niet ontkend te worden. Maar het is altijd de grote vraag. Kun je erover denken, over praten, ermee bezig zijn? Of waag je om het leven te veranderen? En in een werkelijk gemeenschap met God te leven. En dan zul je je vertrouwen niet meer op de genademiddelen van de menigte mogen stellen. Maar zul je tot het andere moeten komen. Nu, daar spreekt die geschiedenis van. Maar pas op, als ik met zo'n inleiding begin, moet u niet denken dat in een dergelijk schema een verhaal als dit, dat zo groot is, een goddelijke openbaring is, te vatten is. Het is een beperkt hulpmiddel. Maar we moeten het hulpmiddel van het schema straks ook weggooien. Het is alleen maar een poging om er dichterbij te komen. Nu, er wordt ons verteld dat de Heer Jezus omgeven wordt door de scharen zo zelfs, dat hierdoor verdrongen wordt. Het gerucht van hem is uitgegaan. Wat hij heeft gezegd. En wat hij heeft gedaan. En men weet dat hier iets heel bijzonders uit de goddelijke wereld tot de mens is gekomen. Men zoekt. Men wil zichzelf vergeten voor dit alles. Men verdrinkt hem en omgeeft hem, maar men wordt niet veranderd. Maar het gerucht onder de scharen, en dat is iets wat zeer positief genoemd moet worden in de scharen, het gerucht heeft toch de mogelijkheid om middel te zijn van het heil. Er zijn soms nederige middelen die oorspronkelijk voor iets heel anders bedoeld zijn, die de Heere God kan gebruiken. Het gerucht van de scharen is geworden tot een horen van de vrouw waarover in dit schriftgedeelte gesproken wordt. Zij horende in de scharen staat er. Dus blijkbaar het gerucht van de scharen, dat de mens in de scharen niet verandert, wordt toch gebruikt om te komen bij deze vrouw. Want zij leert door het gerucht Heer Jezus kennen. En ze kan zich er niet meer van losmaken. Hoe komen mensen tot Jezus? Er zijn ook allerlei tussen water. En dikwijls middelen voor nodig om tot het laatste van het geloof te komen. De nood van de mens. De nood waarin een mens is. Kan iemand uitdrijven naar God, naar de Heer Jezus. Maar let u wel op. Het geloof is oneindig veel meer dan het lenigen van onze noden, van onze lichamelijke en van onze geestelijke noden. Er is een verschrikkelijk misverstand onder de mensen dat het geloof niet meer is dan een hulp bij ongelukken en moeilijkheden. Dat is alleen maar een voorstadium waarin mensen tot het ware geloof gebracht kunnen worden. Het is bijna een middel, maar vele mensen beschouwen het als het eindpunt. Ga, en ik zeg het al vooruit, om niet al te raadslachtig te spreken. Het gaat er uiteindelijk om die innige verhouding van God en mens, die door het woord liefde wordt uitgedrukt, waar we zojuist ook van gezongen hebben, dat een mens kan en mag lief hebben, zonder enige eigenbaat. Dat is uiteindelijk het hoogste van de liefde. Maar dat even van tevoren gezegd, er wordt ons hier die vrouw beschreven. Ze lijkt aan het lichaam. En lichaam en ziel zijn één. God heeft de mens geschapen niet als een aparte ziel of een apart lichaam. Het is de eenheid. Het overal waar één van beide aangetast wordt, daar is smart. Daar is een aantasting van Gods schepsel. En als lichaam en ziel gescheiden worden, dan is dat altijd een verschrikkelijke zaak. En de Bijbel spreekt ervan dat het volmaakte leven alleen is bij de wederopstanding des vlees. En daarom is het ledige graf zo belangrijk, het belangrijkste van het evangelie. Teken van alles. Deze vrouw lijkt aan het lichaam. En het lichaam is verbonden met de ziel. Wij, laatgeborenen, uiterlijk levende mensen, kennen dat verband meestal niet zo bewust, hoewel het in onze beste ogenblikken en zeker naar voren komt. Deze vrouw lijkt aan het bloed vloeien. En het is duidelijk wat dat in deze vrouw uitwerkt, hoe verschrikkelijk het is. Heeft 12 jaren heeft de plaats bloed vloeien. Dat betekent een gevoel hebben dat de lichamelijke krachten, maar ook de geestelijke krachten wegvloeien. En is er nog dit bij: de Oosterse mens verstaat iets van het huiveringwekkende van het bloed. En het bloed dat om niets wegvloeit, dat bloed dat wordt ervaren als gevaarlijk, ja, als onrein. Deze vrouw voelt zich lichamelijk en geestelijk onrein. Houdt ze met elkaar samen. Lichamelijke onreinheid is al een van de vreselijkste dingen om te doorstaan. En om dan die verbondenheid met de ziel en geest te voelen in die onreinheid. Dit is ondraaglijk. Ze moet ook gemeden worden. Het is zelfs zo dat iemand die in de geestelijke wereld heeft aangesteld, die een geestelijk ambt heeft, niet eens mag aanraken. Want ze verontreinen hem ermee. Ze moeten afstand bewaren Het heeft iets te maken met wat lijkt op mijn laatstheid. En dan, als iemand lijkt, naar lichaam en ziel de kracht voelt, wegvoelt, zich onrein voelt, dan wordt zo duidelijk de toestand van het menselijk bestaan te rust gemaakt. Ach, het grootste deel van de mensen maakt zich dat dikwijls niet bewust in de zogenaamde gezondheid en in de normaliteit. Er zijn ogenblikken dat het gaat oplichten, zoals in deze vrouw, wat het hele bestaan aantast, bedoelt. Naar lichaam en ziel, door de zonde, een mens die van God verwijderd is, ervaart het alles. We bedekken het, we zoeken allerlei kunst en vliegwerk op in de scharen om het te vergeten. Maar dat is het verschrikkelijke van de ramp. We gaan zien waar aan we werkelijk toe zijn. De gewone gelei die wij over het leven trekken, die wordt even weggetrokken. En we staren in een verwijzende afgrond. Dat is ook hier en dan is het altijd zo dat er in de wereld veel mensen zijn die beweren te kunnen helpen. En dan moet de mens zijn hoop aangeven. Waarom willen mensen eigenlijk elkaar helpen? Ach, komt altijd voor. Wat is het? Is het de virtuositeit van het vak? Is het een, zoals mensen graag een bepaalde techniek willen beoefenen om hun kunde te uiten, of kan ook inleggen een zelfbevestiging. Het is eigenlijk zo'n heerlijk gevoel als je mensen helpt. Ze kijken zo naar je op en we zijn zo zwak en je bent zelf zo sterk als je iemand helpt. Het is ook een mogelijkheid om je te verheffen. En als je niet kunt helpen, dan kun je een suggestie geven dat je zult helpen. En dat heft je op en schijnt een vreugde te geven. Ach, wat de ware motieven van het goed doen van de mensen zijn. Maar dat we dat niet allemaal opzommen. Als het buiten de liefde is die God wekt, dan is het allemaal niet zo verheven. Maar het is allemaal niet zo erg. Het erg is dat ze veel ten koste heeft gelegd aan de medicijnen. En dat zij niet alleen kunnen helpen, niet kunnen helpen, maar dat het ook zo is dat de kwaal nog erger is geworden. Dan moeten we niet onbillig zijn tegenover deze geneesdienst. Want het is een van de dingen die toch vaststaat, dat waarachtige hulp in deze wereld een bijna onmogelijke zaak is. We kunnen niet zeggen dat die kwaal verergerd is door het doen en laten van die geneesheren. Dat is mogelijk, maar dat staat er niet bij. Dat mogen we er niet dadelijk uit afleiden. Wel dit. Dat ze zich wel eens uitgeven voor hulp en helpen, waartoe ze niet bij machten zijn om het te geven. Want het gaat uiteindelijk hier om de redding, om de genezing van een geheel mens. Ik moet zeggen, om billig te zijn tegenover deze geneesheren, het was een te grote opgave. Mensen verwachten wel eens hulp van mensen die ze onmogelijk kunnen geven. En dan moeten ze wel, als er geen andere troost is, doen alsof ze het wel kunnen. Ach, broeders en zusters, wij kunnen elkaar in veel opzichten helpen, geneesheer of niet geneesheer. En we kunnen het leven elkaar veel draagvlakker maken. Dat is inderdaad waar. En het is een belangrijk aspect waar we niet aan voorbij mogen zien. Maar we mogen ook niet de troost in vinden die ons uitzicht belemmert op de ware troost deze vrouw heeft vernomen van Jezus. En er is iets tot de doorgedrongen. Het gerucht van de scharen is geworden tot een uitstraling van een goddelijke boodschap in haar. En er is een zekerheid. Ze heeft herkend. Ze heeft het grootste, het heerlijkste, het goddelijke herkend. En wie dat eens gezien heeft, wie eens iets van het licht Gods gezien heeft, wij dan ook, in een ogenblik van geloofsvervoering, of in de straling van schoonheid die God in deze wereld geeft, door denken, kunst, muziek, in de schepping, de bomen, de lucht. Er zijn zoveel dingen waarin een mens plotseling kan herkennen iets van de goddelijke glans, wat niet te verwarren is met wat anders komt. Dat heeft ze gezien. Broeders en zusters, als dat in je leven komt, dat je zonder te wijken, geeft niet waar, al is het nog in zo'n kort schaduwveeg moment, het goddelijke herkend hebt, dan staat het goed met je. Dan ben je plotseling geroepen uit de gevangenis van de scharen. Dan is de deur van de gevangenis opengegaan. Zodra er in je leven iets komt, waarvan je al is het maar een enkel ogenblik zegt, ja, dit is ontwijfelbaar. Hoe kort het ook mogen zijn, dit is ontwijfelbaar anders dan alles wat wij mensen uit onszelf en uit de wereld kunnen afleiden. Hier is iets gekomen uit een ander. Uit een hoofdwereld, uit het koninkrijk. Oh, wat is een mens gelukkig, al is dat maar een enkel ogenblik in zijn leven gebeurd. Daar begint het mee. Ze weet het, een onverwoestbaar weten. Hier is het. Hij is het. Maar er zijn altijd veel bezwaren. Aan de ene kant heeft de scharen het gerucht overgebracht. En dat gerucht, dat is veranderd in een verkondiging Gods, die geen twijfel meer overlaat. Maar in de wereld is altijd tussen dat grote en heerlijke dat God openbaart. En een mens die er naar zoekt, is altijd zoveel tussen. Ook hier de scharen, de mensen. Het is zo vol. Ze zijn zo vervuld van een sensatie. Ze zijn zo in angst voor de werkelijke situatie. Dat ze een situatie proberen te bedekken in. Ze moeten zich aan iets vastklampen. Ze willen iets zien. Ze willen iets meemaken. Ze verdringen Jezus. Ze maken geen ruimte. Geen openheid voor de goddelijke straling. Maar ze bedekken het en omgeven het. Zoals al het grote en heerlijke in deze wereld omgeven wordt en bedekt wordt door stomzinnige redeneringen, door stomzinnige opvattingen, door allerlei idiotieën die men zegt over werkelijk grote dingen. Alles wordt plat en gemeen en middelmatig gemaakt. Sla eens een handboek op van kunst of van diepe, of over diepe denkers en zelfs sla de meeste commentaren van de Bijbel op. Het is allemaal bedekking. Het is allemaal de schare die ertussen staat. En in dat doorbroken is. Oh, dat is misschien de zwaarste arbeid die een mens in de wereld moet verrichten. En die je niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen moet doen. En het is het meest ondankbare werk, omdat de mensen het over het algemeen nog niet eens waarderen. Die vrouw staat er. Ze is gedrongen door de zekerheid.
daar is het. Aan de andere kant is er het eigen belang. De wanhoop van het kwaal. De onreinheid. Al die mensen staan ertussen. Grote en kleine. Ze moeten haar hoofd opzij buigen. Om hem nog te zien, is hij daar. Van het gejoel en het lawaai kan ze horen waar Jezus is. Ze ziet Jezus zelf nog niet eens, maar alleen het lawaai eromheen. En dan, tof, ze buigt zich over. En daar heel in de verte, over al die hoofden heen, daar vermoedt ze dat Jezus is. En soms kan ze een glimp opvatten van hem, opvangen van hem. En dan begint die moeizame tocht. Eén mens voorbij. Weer verder. Teruggedrongen worden. Stompen zijn. Opzij geworpen. Maar ze is gegrepen door het ene. Steeds verder vordert ze. Steeds schijnt ze weer ervan af te komen. Zo is het in het leven, moeders en zusters. Als je het heil, als je het heerlijke gezien hebt, als je iets van God vermoedt, dan komt die worsteling met de scharen. En dan eindelijk, na al die moeite, naar steeds weer verder te komen, en steeds weer van de weg afgedreven te worden, is ze eindelijk dichterbij gekomen, nog ingestappen, nog enkele mensen staan ertussen, maar nu kan ze zijn stem al horen. Nu kan ze hem al zien. Ze komt steeds dichterbij. Ze zet door tot het laatste toe. Laatste mens is er voorbij gegaan. Uit de scharen. En staat ze achter hem. Dan ziet ze die gestalte. Hoofd van achteren. Het haar. Kleding. Die naar beneden valt. En dan in de nederigheid en de schok die door haar heen gaat, kan ze niet anders dan de ogen neerslaan. Ze weet het, als ze maar zijn kleed aanraakt, dan zal ze gered zijn. Het is een onbegrijpelijk iets, maar het is een wetenschap die zeker is. Zeker is dan alle redelijke overwegingen. Zij heeft het goddelijk herkend. En ze denkt er niet te weinig van. Als ze mij zijn kleed zal aanraken. Ze heeft die kracht gehad om door die scharen heen te komen. Maar als er dan eindelijk de mogelijkheid is om de hand uit te strekken. En om het kleed aan te raken. Dan wordt ze door iets weerhouden. Waar wordt ze dan door weerhouden? Moeders en zusters, wat houdt het tegen? Is het de scharen? Ach nee, de scharen kan ze voorbij komen. De mens die het goddelijk leven heeft geschouwd, die kan de menigte overwinnen. Hoe moeilijk het ook is. Maar er is iets anders als iemand vlak bij het goddelijke is gekomen. Zodat het op rijkwijde is. Zodat hij de hand kan uitstrekken. Dan komt het eigenlijk. Ze kijkt naar beneden. En ziet. De zoom. Van zijn kleed. En nu wordt ons dit schriftgedeelte ook meegedeeld. In andere evangeliën. In Matthäus. En in Lucas. En in het Marcus evangelie dat het meest uitgebreid dit verhaal beschrijft. Geef toch, omdat het wellicht in de eerste plaats voor de Romeinen bestemd is geweest, geeft het toch niet alles in dezelfde nauwkeurigheid weer. Bij Matthäus wordt gesproken, zowel als bij Lucas, en daarom is het uiterst belangrijk, van de kwast van zijn kleed. Nu droegen de rabbijnen, de wetgetrouwe mensen in Israël droegen kwasten aan hun kleed. Dat droegen niet alle mensen. Dat droegen alleen de mensen die de wet volkomen wilden houden. En het is blijkbaar zo dat de heer Jezus die kwasten aan zijn kleed draagt, omdat hij de wet volkomen had. En waarom is het dan een belemmering? Die kwast herinneren deze vrouw aan de reinheid, aan de volkomen onberispelijkheid van de wetsgetrouwheid en het volbrengen van de wet van de Heer Jezus. Ze wil de handen uitstrekken, maar ze is een dochter van Israël. Zij weet wat de wet inhoudt. De wet zegt dat een bloedvloeiende vrouw, een wetsgetrouw man, een rabbijn, niet mag aanraken, omdat zij hem daarmee verontreinigt. De wet Gods zelf, niet mensinzettingen, verbieden haar onreine naar lichaam en ziel om het heilige, om het gereinigde, om de reine aan te raken. Moet ze teruggaan? Heeft ze alles voor niets gedaan? Ze krijgt de waarschuwing dat ze het niet mag doen volgens de wet. Mag ze de wet overtreden? En dan ineens gebeurt er het ontzag. Die vrouw strekt toch de hand uit. Tegen de wet in. Raakt de kwasten van het kleed aan. En niet zo dat ze het niet wil zien. Want ze had dat kleed ook ergens anders kunnen aanraken. Nee, ze raakt de kwast van het kleed aan. Ze wil zeggen, ik weet dat die wet er is. Ik weet dat het verboden is. Dat het verboden was. Maar ik weet ook dat er nu iets gebeurd is in de wereld. Waardoor het niet meer verboden is. De volheid des tijds is aangebroken. Zij weet als een dochter van Israël, als de Messias komt, dan wordt de wet opgeheven. Want die wordt in de tafels van het hart geschreven, naar Jeremia. De wet die duurt totdat de Messias komt en het Rijk Gods te midden van de mens is gekomen. Dat ogenblik is gekomen. Ze kan niet meer terugvallen op een wetsuitleg die geldt tot op het ogenblik dat de Messias komt. En daarom heeft ze de moed om de hand uit te strekken. Maar kan dat dan, broeders en zusters? Wat is dat dan? We spreken over de volheid des tijds. We weten dat als de Messias komt, dat de wet opgeheven wordt. Maar kan dat dan? Waarvoor is de wet? Wat is het principe van de wet? Ach, dat hebben soms allerlei afscheidingskerken meer doorgehad dan wij in de hervormde kerk, wat dat eigenlijk is. Het is dit. Men heeft steeds de zaak rein willen houden. Men heeft het verkeerde willen uitbannen. Men heeft een zo zuiver mogelijke kern en kerk willen houden. Het is een ontroerend principe. We moeten één ding van weten. Het komt voort uit een herkennen van de eigen zwakheid. Want het reine dat bezoedeld kan worden, dat heeft een matige kracht. Waarom mag in de Messiaanse tijd de onreine, bezoedelde, naar lichaam en ziel, het reine aanraken? Daarom, omdat het zo sterk is, zo ontzaglijk sterk, dat het niet meer verontreinigd kan worden, maar dat het niet alleen niet verontreinigd kan worden, maar dat het macht heeft omgekeerd om het onreine te reinigen. Dat is wat de Messias doet. Voor die tijd moet het reine in deze wereld beschermd worden, zuinig bewaard worden, beschermd worden tegen verontreiniging, daarom afscheiding, daarom steek. En het omgezet wordt, omgekeerd. De kracht is zo groot, dat niet het onreine het reine meer kan verontreinigen, maar dat het reine het onreine reinigt. En dat gebeurt hier. En ze heeft het gedaan, wat gebeurt er dan? Jezus staat in het midden van de scharen. En dan staat er dat merkwaardige. Zij eerst staat er, de vrouw weet in haar lichaam dat ze gezond gemaakt is. En tegelijk staat er dan ook weer dat woord weten. En Jezus weet dat er kracht van hem is uitgegaan. Kracht. Er staat een woord dynamis. Dynamis, waar onze dynamiek, dynamisch, van afgeleid is. Het is datzelfde woord wat aan het einde van het Onze Vader voorkomt. Want van u is het koninkrijk en de dynamis, de kracht en de heerlijkheid. Die goddelijke kracht, die heerlijkheid, die uitstraling van het goddelijk wezen, die Jezus is, waar Jezus vol van is, die gaat van hem uit. Hij wendt zich om. Wie heeft mijn kleed aangeraakt? Wat is dat van Jezus? Is dat verontwaardiging? Nee, gemeente, dat is het niet. Het is dat Jezus dankbaar is. Het ogenblik van de doorbraak van het Koninkrijk Gods, waarvoor hij in de wereld is gekomen, is aangebroken. Hier is er een die gelooft vanuit het herkennen van de volheid des tijds. Het geschiet, de kracht gaat van hem uit. Al die mensen zijn er niet aan toe. Die laten de kracht in hem blijven. Zelfs de discipelen die zeggen, de scharen verdringen u. Hoe kunt ge zeggen dat ge aangeraakt zijt? Ach ja, het verdringen van de scharen. Dat is eerder om de macht van het koninkrijk Gods nog maar tegen te houden. De massa is erop uit om de uitbraak en doorbraak van het koninkrijk Gods tegen te houden. Maar hier is die ene die het heeft gedaan. Het lijkt grensoverschrijding. Het lijkt een overtreding van het gebod. Maar dat is buiten tijd gezien. We moeten, en dat is geloven, dat is de tijd Gods herkennen. Het tempo Gods ook in de wereldgeschiedenis. Dat is geloven. Als je dat herkent, en het heeft deze vrouw gezien, dan is er kracht uitgegaan. Die kracht die bewaard is. Die in de eeuwigheid was. Die neergedaald is in deze wereld. Die de bedoeling heeft om alles in deze wereld te veranderen, om te zetten, aan wedergeboorte, in een omkering van alle dingen, die kracht die daar samengevat is, plotseling opengemaakt, zodat er een ontlading plaatsvindt, een ontlading die u en mij en ons allemaal moet gaan doordringen. En deze ganse wereld heeft hier plaats in deze vrouw. En dan komen we tot ons tekstwoord. Jezus ziet om en zoekt naar die vrouw. Hij ziet om en hij wil haar zien die dit gedaan heeft. Dat is Jezus' begeerte. Dat is Jezus' wil. Die ziel die dit gedaan heeft, die zo heeft geloofd, die het ogenblik van de goddelijke genade de volheid des tijds zo herkend heeft. Want het mag niet zo blijven dat er een onpersoonlijke kracht alleen van hem uitgaat. Het geloof is nooit iets onpersoonlijks. Geloof heeft altijd te maken met het hart van de mens. Dat is de diepste persoonlijkheid. En daarom zoekt Jezus haar op. En hij roept haar. En dan onttrekt ze zich niet. Dan in vrezen en beven. Dat is de voorwaarde. Dat is het kenmerk van alle geloof, broeders en zusters. Vrezen en beven. Vrees, dat is dat je al je vermeende zekerheden kwijtraakt. Dat je aan niets meer kan vasthouden. Alleen aan hem. En beven, dat is de echo van deze instelling. Die wondere huiver hier is als een mens voor het laatste en hoogste staat. En de vrouw, vrezende en bevende, zeide hem de gehele waarheid. Ach, broeders en zusters, waarheid is nooit 2 × 2 = 4. Waarheid, dat is de goddelijke redding, omzetting van alle dingen naar zijn bestemming. Waarheid is het wonder. Werkelijkheid is de schrik van het Egyptische leger als de Joden vervolgd worden. Waarheid is het pad door de Rode Zee. Zij vertelde hem de gehele waarheid. Jezus is de waarheid. Is die grote herscheppingsmacht van God in deze wereld. Zeide hem de gehele waarheid. En dan spreekt Jezus die ontzaglijke woorden. Dochter. Ze is een dochter van Israël. Uw geloof heeft u gered. Het is dan een perfectum. Het is afdoende. Het is een voltooide tijd. Kan nooit meer aangevochten worden. Kan nooit meer veranderd worden. Uw geloof heeft u gered. Geloof. Wat is dat? Geloof, dat is volstrekt vertrouwen. Liefdevol vertrouwen in God. Ook ver uit boven de ervaring die je van God hebt gehad. Want onze ervaring van God is zeer beperkt. En die is zo dat we niet uit onze ervaring kunnen afleiden dat God liefde is. Vandaar dat veel mensen die hun ervaring als enige norm zien zeggen, God kan niet bestaan. Maar er is een macht die dit alles kan overwinnen en dat is de liefde. Als je God herkent. Vermoed niet alleen, maar dat wonderen kent van dat vertrouwen. Niet mijn ervaring, maar hij heeft zich eens bekend gemaakt. Wanneer, we kunnen het niet altijd zeggen, maar dat is het wonder van het geloof. Dat onverwoestbare weten, dat is hij. Ik heb hem lief boven alles. En dan komt dat laatste. De kwaal, de nood, kan aanleiding zijn. De genezing, de redding kan erop volgen. Maar het is uiteindelijk het hoogste, dat het daar niet meer om gaat, maar alleen om die wondere betrekking van de vader tot het kind. Het vertrouwen dat er is. In de liefde. En dan bevestigt de Heer Jezus het. Het is niet zomaar een onpersoonlijke macht. Ga heen, zegt Jezus. In vrede. Vrede is de gave gemeenschap. van God en mens en van de mens onderling. En wees gezond, staat er, van uw kwaal van deze geesteling. Want het leven geeft zoveel geesteling. Uw geloof heeft u behouden. De liefde is er. Gij zijt in vrede, in de liefde, met God en medeschepselen. En dan zijt gij gezond van uw kwaal. Het koninkrijk Gods, de liefde Gods, de verbinding met God in de liefde is er. Dan worden alle dingen, ook de gezondheid, naar lichaam en ziel, toegeworpen. Het is een uitwerking van het eerste. En het is waar dat die gezondmaking soms lang, een lange tijd nodig heeft. En we kunnen dat niet beoordelen, wat er tussenin zit. Maar de kracht is uitgegaan. De kracht is uitgebarsten uit de Heer Jezus. Gaat de wereld in. De golven slaan, broeders en zusters, ook naar uw en mijn leven. En het geweld en de kracht, de heerlijkheid, gaat door totdat God zal zijn. Alles in alle. En wij, hier op deze aarde, worden zo gezegend dat wij die kracht ook nu mogen ervaren. Amen.